Francine.
Janneke.
Hoe ben je met de krullenkappers?
Krullenkappers, ja, die heb ik omarmd. Je weet dat ik... Weet je dat eigenlijk?
Nou?
Vroeger sliep ik met een pet op om dan 's morgens wakker te worden met sluikhaar. Dat was mijn grote wens.
Toen waren de krullen jouw vijand?
Ja, toen waren de krullen mijn vijand. Dus het is pas een jaar of wat dat ik de krul omarm.
Mm-hmm.
En ja, daar hoorde ook een krullenkapper bij.
Ja. Want je hebt nu routines. Want je
ik heb routines. Dus ik heb drie flesjes. Nou ja, ik zal mensen niet vermoeien. Maar als je de krul eenmaal omarmt, dan moet je hem ook aandacht geven.
Nou, en omdat wij natuurlijk heel vaak bij elkaar zijn en onze telefoons ook, zit ik ook met mijn algoritme in jouw algoritme. En krijg ik heel vaak filmpjes te zien van krullenkappers. Oké.
Ik denk dat je Richelle uit Den Bosch bedoelt.
Absoluut. Absoluut. En ik ben verslaafd aan Richelle en aan wat zij doet met mensen.
Richelle meent het heel erg goed, hè, met haar klanten.
Ja.
Heb je dat door?
Maar het komt er af en toe een beetje blunt uit.
Ja.
Want wat het ook is, wat er met dat haar ook is.
Het is mislukt. Het is een beetje
de schuld van die mensen en wat ze tot op dat moment met hun haar doen.
En van de kapper.
En van de kapper. En dan zegt zij zegt ook altijd, nou moet je ook niet denken dat ik dat in één keer allemaal voor je goed kan maken.
En dan maakt ze ook voor die filmpjes maakt ze echt ontluisterende beelden van mensen hun haar.
Ja, zit
dus
vaak een gat in hun
zit haar. Vaak een gat in het haar. Ja. Dan heeft de vorige kapper verkeerd geknipt en is dan maar na een fout gestopt, hè?
Ja. Nee, het is vrij ernstig.
En meedogenloos. Het is ook... dus jij kijkt ze zonder dat je krullen...
Ja, ik heb op zich geen... Nou, waarschijnlijk als ik naar haar toe ga, krijg ik ook krullen. Ja. Dat is wel zo. Iedereen komt er met exact hetzelfde kapsel bij haar vandaan.
Namelijk haar.
Ja, haar eigen kapsel. Zit ze ook lekker zo in. Nou ja, goed. Mensen, ga eens kijken naar de krullenkapper waar Francine naar kijkt op Instagram.
Curls by Bleach van Richelle uit Den Bosch. Nee, maar we moeten echt reclame voor haar maken. Ze is
zij is
zo
eigenlijk
grappig.
Een sponsor van dit programma. Dat weet ze zelf niet.
Nee.
En... verder weet ook niet.
En ze is ook kickbokster, hè? Heb je dat gezien?
Verbaas me niks.
Nee,
want
doet,
zij laat
dan doet ze de krullen met een stiekje.
Alle hoeken zien van die stoel.
Ja.
En het is een wonderbaarlijk fenomeen van compleet tot de grond toe afbreken.
Ja.
En daarna...
terwijl zo'n klant zit echt weerloos in die stoel.
Ja,
en dan word je gewoon tot de grond toe afgebroken. En daarna gaat ze je prachtig maken.
De camera angle van waaruit de klant is zelden een positieve angle.
Nee, terwijl ze zelf altijd helemaal schitterend erop staat.
Ja, zij zit er top bij. Nou goed, laat dit niet aan je voorbij gaan. Dit is een semi-culturele tip.
Ja, ja.
En die heb je nu al in de cold open te pakken. Ballet, kroket.
Francine en Janneke, over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn. Ballet, kroket, culinaire zaligheden, culturele wetenswaardigheden en ook nog met live publiek erbij. Ballet, kroket, al die leuke fijne dingen vanuit Studio Kookhaven.
Welkom, lieve luisteraars, thuis, onderweg of waar je ook bent als je naar ons luistert. Ballet Croquet wordt opgenomen voor een live studio publiek.
Ja, wil je nou ook een keer bij een opname zijn? Dat kan iedere maandagavond. Mail eventjes om je aan te melden naar alles@balletcroquet.nl of stuur ons via Instagram een DM'tje. Francine, dit is hem dan. Aflevering 33 van het derde seizoen. Heel veel drietjes hebben we.
Heel veel drietjes. We gaan het hebben over dingen die liggen op de lijn van ballet tot kroket. Daar liggen namelijk alle dingen waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. En in de keuken staat onze eigen Lone Palsen. Haar spreken we aan het einde van de podcast, want ze heeft weer iets heel erg leuks.
Ja, en dan hebben we ook nog onze gidsen van de avond. En vanavond is dat niks minder dan ons koningskoepel, onze paradepaardjes. De Fien Fleur van ons toch al behoorlijk cultureel ankerhoogte gidsenbestand. Ja, Helena Hilgerda naar en Bart Prinsen. Het is niet te geloven. Wat een line-up. Helena, laten we even met jou beginnen. Wat ga je doen met ons vanavond?
Ik heb een boek meegenomen.
Och,
ja, dat is lang geleden. Het is meestal theater de laatste tijd.
Ja.
En ik ben verliefd geworden op de hoofdpersoon.
Oh, wat leuk.
Het is een enorme held. Een Amerikaanse man, zou je niet denken in deze tijd.
Nee.
Maar wel een held. Een held op sokken, hoor. Dat wel.
Okay,
een held op sokken. Maar toch een held. En ik wil het ook over geheimen hebben.
Oeh, spannend. Ja. Ja, en dan hebben we dus ook nog Bart Prinsen. En die zit ook met zijn neus in een boek op dit moment.
Ja, ik heb ook een boek bij me, maar ik kan jullie geruststellen. Ik ben op niemand verliefd geworden door dat
boek. Och, jeetje. Ja, dat is ook wel weer een soort gemiste kans.
Nee, want het is verder een heel erg grappig boek.
Oké, leuk. Ja. En ja, dat jouw hart nog een beetje te zoehaben is, is natuurlijk ook een goed nieuws. Hè?
Voor de... Zeker.
Toch?
Ja, lijkt me wel.
Nou, leuk.
Janneke en Francine.
Francine, co-host, partner in crime, wingman, anytime. We beginnen even met jouw week, want dat is vaak een goed begin van deze podcast. Wat heb je allemaal beleefd?
Ik kies iets uit die week, namelijk een ongelooflijk lekkere film. Soms krijgt hij 3 sterren, soms 4 in de recensies. Het Hart van Amsterdam.
Oeh.
En het gaat over er is 42 jaar aan gewerkt door de filmmakers, journalist Arnold Jan Scheer en regisseur Roy Dames. Ze zijn in 84 zijn ze begonnen te filmen.
1984.
Zijn ze begonnen met filmen op de Wallen en op zoek naar de Penose, om in gesprek te raken met de Penose. En ze hebben alle filmfondsen gehad, maar overal afgewezen. Mm-hmm. Dus overal geprobeerd, omroepen, niet geïnteresseerd. Dus uiteindelijk met behulp van crowdfunding hebben ze hem nu na 42 jaar toch afgemaakt. Nou, dat vind ik sowieso al ongelooflijk dat je zo'n uithoudingsvermogen hebt. Maar nu is die er dan, die film. En deze journalist is lid geworden van een sportschool, een vechtclub, waar dan de beveiligers van de Casa Rosso, zo'n bekende seksclub uit die tijd, opgeleid werden. Mm-hmm. Dus hij is er echt diep in gedoken. En dat betekent dat hij ook eigenlijk een beetje vriendjes is geworden met deze foute gasten van destijds.
En
dus,
dat zijn dan mensen met namen zoals Pistolenpaaltje?
Precies. Frits van de Wereld, die ging dan over de hasje en de heroïne. Die Zwarte Joop ging over Casa Rosso. En je ziet ze eigenlijk, zij die nog leven, die worden nu ook nog geïnterviewd. Dus het zijn en beelden van toen, maar dus ook beelden van toen, van de Zeedijk. In 1984 begon ik net met studeren in Amsterdam. Kwam ik ook nog wel eens op de Zeedijk, niet echt bij de hoeren, maar die buurt, die kende je toch wel.
Want daar kon je nog na sluitingstijd, kon je daar altijd nog wel ergens.
Precies. Dus je ziet heel veel beelden van Amsterdam uit die tijd. 80er jaren.
En bureautje Warmoestraat, hè, had je toen nog?
Ja, precies. Ook hoofdpolitieagent, die wordt dan ook geïnterviewd. Maar wat zo grappig is, is dat de Penose wil heel graag uitstralen dat het toen een soort gezellige misdaad was.
Ja.
Dus het waren handeltjes, want het was oorlog geweest en je zocht gewoon manieren om snel geld te verdienen.
Ja, iedereen wil wel eens wat.
Precies, maar het was niet die keiharde misdaad zoals nu.
Nee.
En er was nog gemeenschapszin. Dus die mensen op de Wallen die zichzelf Penose noemden. Eigenlijk stonden ze zich daarop voor dat ze echt gemeenschapszin hadden. En dus voor elkaar opkwamen. En daarbuiten werd er misschien raar naar ons gekeken. In Amsterdam-Noord, in Amsterdam-Zuid, in Amsterdam-Oost. Dus het was echt een heel klein gebiedje waar ze heer en meester waren. Maar eigenlijk proberen ze uit te stralen. We hadden het gewoon heel gezellig met elkaar. En zoveel gebeurde er niet. Ja, grenzen, ja, daar moest je af en toe een beetje tegenaan tikken. Nou, een van de grappige uitspraken die erin zit, is dat een van die sekswerkers, mannelijke sekswerker, die wordt dan geïnterviewd op zo'n draaiend plateau. Hè? Hij blikt terug op die tijd dat hij dan actief was. Hij zegt over zijn potentie, dat hij zo ongelooflijk potent was. Ik was hier echt mijn geld aan het verdienen, weet je. Dat was echt niet dat ik hier niks deed. Nee. Ik heb hem gebruikt. En het is echt op een hilarische manier vertelt hij over dat werk. Een van de vrouwelijke sekswerksters, zelf zegt ze hoer, zegt dat ze een hele goede kerel had getroffen. Gewoon haar man. Maar die vrienden van die kerel, die waren eigenlijk ook wel geïnteresseerd in haar. Mm. Dus ja, zij zagen mogelijkheden.
Ja.
Zij zegt letterlijk, ja, dan kan ik toch best even de kamer laten zien. Nou ja, het is van een gezelligheid.
Ja.
We vinden het nu ja, eigenlijk allemaal alleen maar vreselijk. En ja, het zijn natuurlijk ook helemaal voor je gevoel niet meer vrouwen die ervoor kiezen om daar achter de ramen te werken. Ze gaan ook aanbellen en dan praten. Nou, spreekt geen Nederlands. Spreken allemaal geen Nederlands. Dus ja. Nou ja, er is gewoon, je ziet helemaal de teloorgang, wat hen betreft, van die gemeenschap. Ja, ik vond een hilarisch portret van de Wallen. En ze hebben zich enorm laten meeslepen. Het was op geen enkele manier objectief. Op een gegeven moment
of kritisch.
Op een gegeven moment is er ook een van de geïnterviewde. Weet je nou? Die misdaadjournalist
Bas van Hout.
Ja, Bas van Hout. Die zegt dan op
was
camera.
Was die niet ook familie van Zwarte Joop?
Ja, die heeft heel veel aan Zwarte Joop gehad. Ja. En die zegt dan op camera, zegt hij, je hebt gewoon de verkeerde mensen in je film. Je hebt gewoon de verkeerde. Je denkt dat je wat op het spoor bent. Je hebt de verkeerde. En dat ze dat erin hebben gelaten, vind ik dan ontzettend leuk. Dus ze nemen zichzelf ook niet zo serieus. En,
maar zij waren dus eigenlijk van het tijdperk voor Klaas Bruinsma.
Ja, en, net.
Net. Voor alle blaffers.
Precies, voordat het echt naar... Ja, dan werd het een beetje naar. Daarna werd het naar. Ja. Maar daarvoor was het eigenlijk een soort gezellig.
Ja.
Nou ja, dus ga maar kijken en verwacht er niet te veel van, maar... het is gewoon een heerlijk portret. En het hart van Amsterdam. Hij is sinds afgelopen week te zien. En je kan hem nog wel even. Hij is door het hele land te zien in de filmhuizen.
Leuk.
Ja,
echt lekker. Goed.
En Janneke, waar zat jij?
Ik zat ook, ik weet niet of dat ook. Maar ik zat rondom het thema misdaad en straf.
Nou,
ligt toch een beetje in de vreemde van de penose.
Zeker.
Omdat er weer, er is een seizoen 2 waar ik mensen even weer op wil wijzen. Van een lekkere, harde policier serie op Apple TV. En dat is, die heeft een hele stomme titel. Die heet Criminal Record. Dat vind ik te algemeen om hem te onthouden, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar in ieder geval, dat is een fantastische, donkere, een harde, rauwe politieserie over een wijk in Londen. Een beetje aan de onderkant van de samenleving. En daar gebeuren natuurlijk ook allemaal dingen. En in het eerste seizoen hebben we daar een politievrouw leren kennen die te maken heeft met een veel senioren leidinggevende, waarvan dan blijkt, die neemt niet alles helemaal volgens de letter der wet.
Ja.
Of misschien zelfs wel helemaal niet. En corruptie komt natuurlijk vaker voor in series. Maar wat nou als iemand corrupt is, omdat hij denkt dat hij daarmee...
Het goede doet.
Ja, het goede doet. En bijvoorbeeld wel mensen aan straf weten krijgen. Al is het dan niet helemaal volgens het paadje. Nou ja, dat zijn natuurlijk leuke morele dilemma's. Je ziet ook meteen waarom we zoiets als een rechtsstaat hebben. Want als je die richting helemaal opgaat, dan is binnen de kortste keren niks meer volgens het boekje.
Maar is het geloofwaardig dat je denkt, hij heeft misschien wel gelijk?
Nee. Ik denk het niet. Maar het is wel heel interessant om te zien hoe gaat dat dan? En hoe valt zij dan in seizoen 2 toch nog een keertje voor zijn, zal maar zeggen, charmes.
Ja.
Dan gaat het een hele andere kant op. Iets meer richting gevaarlijke fake news, websites en haat aanjagen.
Ja.
Vooral richting buitenlanders. Nou, dat is natuurlijk iets wat op dit moment aan de hand is. Niet alleen in Londen, maar ook gewoon in...
Ja, maar het speelt ook helemaal in het nu.
Speelt helemaal in het nu. Ja. Dus dat is leuk om te zien. En dat gaat op meerdere punten. Het is leuk om te zien hoe die mensen hun werk uitvoeren. Maar het is ook leuk om over dat thema na te denken. Het is ook om te kijken. Ja, het runnen van een burgerinfiltrant. Weet je wel. Dus dan moet je iemand die in een extreemrechtse groep kan infiltreren. Dat kan al niet een politieagent doen. Want dat is al te gevaarlijk. Maar dan neem je dus iemand die daar van nature wel in zou kunnen passen. Nou, dat is al interessant. En hoe betrouwbaar is dat dan?
Ja.
Hoe goed bescherm je die figuur? Nou, het is... en hoe kom je eraan? Allemaal heel erg leuk. Kan er verder niks over zeggen.
Nee.
Want dat moet je meemaken. Maar dat rondom dat thema misdaad en straf zag ik een hele gekke vergelijking met een podcast van de NRC. En die heet Koekoekskind. En dat gaat over een jongen die er een jongen, ik noem het een jongen omdat ik zelf een oude taart ben, maar die man is 37 of zoiets. En die heeft, komt op een punt in zijn leven dat hij denkt, ik ga allemaal dingen voor het eerst doen die ik nog nooit heb gedaan. En dan doet hij zo'n DNA-test.
Ja, zo'n DNA-test. Ja. En hij schrikt zich helemaal dood.
Hij schrikt zich dood, want wat blijkt, zijn vader is zijn vader niet.
Ja.
Nou, en dan blijkt hij halfzussen te hebben, waar hij nog nooit van gehoord heeft. En dan denkt hij, ja, god, weet je, zo'n vader, eigenlijk dan zijn moeder, er kan een keer iets gebeurd zijn.
1 op de 10, hè? 1 op de 10 nou, kinderen is ja. niet van de vader.
Heb ik ook altijd gehoord. Ja, dat in deze podcast.
Ik kijk meteen
1%
naar Helena, want nee, nou. Ik zal het uitleggen. In de passievrucht van Karel Glastra van Loon. Daar
was het 1 op de 10.
Ja, 1 op de 10. Nou, dat heb ik altijd onthouden. Ja, en omdat Helena altijd alle boeken nog scherp heeft, kijk ik naar Helena.
Ja, heel goed. Oh, wat leuk, want ik heb ook 1 op de 10 in mijn hoofd. Ja. En nu jij zegt passievrucht, blijkt dus dat literatuur niet de meest wetenschappelijke bron is.
Wat?
In 1% komt ook een, ja precies, komt 1% naar voren. Oh. Maar goed, dat zijn allemaal maar schattingen natuurlijk, want dan zou iedereen een test moeten doen. Mijn advies na het beluisteren van die podcast,
doe het niet.
Als je gewoon blij bent met de vader van wie jij denkt dat het je vader is.
Precies, en als iedereen zegt dat je op je vader lijkt, hou het zo.
Ja, het hele spel is op de wagen.
Heel grappig. Ik kan me herinneren, het begin van die podcast, dan vertelt hij ook dat hij, dan heeft hij zijn zus ingelicht. En die hebben dan ook iets ontdekt. En dan klopt er helemaal niks meer van. Nee. Dan gaan ze met z'n drieën naar vader en moeder. Ik geloof in Brabant ook.
Ja.
En dan zegt hij,
ja,
het is wel heel raar dat we op dinsdag, op een hele gewone dinsdagmorgen met z'n drieën bij vader en moeder op bezoek gaan.
En die
zitten dan ook klaar met de koffie en een stukje cake.
Die zijn ook
helemaal flabbergasted over wat er over ze heen komt.
Nou ja, en want het blijkt, hè, die moeder die werd niet meteen meer zwanger. Van haar tweede, ze wilde het tweede kind, werd niet meteen zwanger. Is naar een hele beroemde fertiliteitsarts gegaan. Die een hele goede naam had en de wachtkamer zat vol. Nou, en
hij deed het allemaal met zijn eigen zaad.
Nee, dat ook met zijn eigen zaad. Maar dat was dan weer niet in hun gezin. Maar goed, het grappige is, van die verhalende podcast vraag je je altijd af, moet dit in 6 of 8 delen? Of weet je wel, moet ik hier zo lang 3 kwartier naar luisteren per aflevering?
En
dan vind ik bij deze, dit onderwerp is heel geschikt daarvoor.
Oh, ja.
Want je denkt, oké, je vader is je vader niet. Wie is dan wel je vader? Wat vind je ervan? Verhaal is klaar. Weet je wel zo.
Nee, maar dit wat Bart
je
zegt,
moet,
je gaat
je
naar
moet
je
dit laten gisteren. Ja. En je moet zeg maar helemaal gaan denken, nou ja, dat is ook, ja, het is geweldig dat mensen dit soort dingen doen. En tegelijkertijd hun recorder aanzetten. Dus dat je gaat, weet je, dat vind ik al heerlijk dat mensen zo in elkaar zitten. Want dan hoor je hem dus op een gegeven moment zeggen bij dat gesprek, die eerste keer met die ouders, van maar jongens, er verandert dus verder gewoon helemaal niets.
Het enige wat je als luisteraar denkt is alles verandert.
Een soort echo van wij weten wel, alles verandert. Dus je moet mee, je moet erin. Het doet echt iets met mensen en dat moet dan ook even met jezelf als luisteraar gebeuren. Daarom vind ik dit een voorbeeld van een podcast die wel over verschillende delen moet worden uitgesmeerd. Nou, hij heet dus Koekoekskind.
Ja.
Is van NRC. Als je daar abonnee van bent, dan kun je in één keer bingen. Ben je dat niet, dan krijg je gewoon in je gewone podcast app iedere week een aflevering. Maar er staan er nu al 4. Dus je kan lekker.
Heel leuk. Ik ga luisteren.
Ja. Doe het.
Waar komt nu? Waar komt nu? Wat is het volgende eigenlijk? Waar komt er nu? Waar komt nu? Waar komt nu?
We gaan naar Helena Hilgerdenaar, redacteur kunst en cultuur, groot liefhebber van theater en boeken. En je zei het al, je gaat het vandaag hebben over een boek. En dat boek ligt hier.
Ja, en dat is helemaal niet een heel dik boek. Het is van Elizabeth Stroud en het heet Wat ongezegd blijft, in het Engels The Things We Never Say. En eigenlijk zit in die titel voor mij al, waar alle goede literatuur over gaat, wat er ongezegd blijft tussen mensen, tussen geliefden, tussen vrienden. He, alles wat onder de zinnen ligt en wat ons soms zo eenzaam maakt. Want we kunnen allemaal niet in elkaars hoofd kijken, maar in boeken kan je dus wel in al die hoofden kijken. En daarom ben ik natuurlijk leesverslaafd. Dat snappen jullie. Nou, voor wie haar niet kent, Elizabeth Strout is best wel een geliefd Amerikaans schrijfster. Met successen als Ik heet Lucy Barton en Olive Kitteridge, Pulitzerprijs gewonnen. En eigenlijk gaan al haar boeken over gewone mensen. Ordinary people. Mensen die maar ja een beetje langs elkaar heen leven. Kleine verhalen, maar met een enorme psychologische kracht. En dit is nu haar derde boek wat ik van haar lees. Er zijn er nog veel meer. En ik vind dit wel een van de parels
leuk
die ze heeft geschreven. En die heel actueel zijn, want het boek speelt zich af in de zomer van 2024. Als Trump net tweede termijn heeft. Mm-hmm. En de hoofdpersoon heet Artie en is een leraar geschiedenis op een middelbare school. En dat is gewoon zo'n lievelingsleraar. Ja. Zo'n leraar die iedereen zou willen hebben. Het is gewoon de aardigste man ter wereld. Die ook de coach is van het voetbalteam. En die die kinderen allemaal heel erg in de gaten houdt. En wie valt er buiten de groep en ze bij elkaar houdt. En ja, hij heeft een zeilbootje. Hij heeft een leuke vrouw. Hij heeft een aardige zoon.
Hij doet eigenlijk alles goed.
Je glijdt zo lekker in dat boek en je denkt, nou, wat fijn allemaal. En dan op pagina 23, dan komt er natuurlijk een keihard groot geheim op tafel. En is het natuurlijk allemaal heel anders dan je denkt. Ik kan natuurlijk niets over dat geheim zeggen, dat begrijpen jullie wel. Maar wat belangrijk is in dit boek, is dat Artie maakt zich heel erg zorgen over de toekomst van zijn kinderen. He, de kinderen in de klas, maar ook over zijn zoon die bij de federal government werkt. Over zijn schoondochter die in de arts werkt. Want Amerika, in zijn woorden, is zelfmoord aan het plegen. Ja. Zo voelt hij dat. Dus dat is als een soort doem in dit boek. Maar Artie raakt daar ook heel erg door aangeraakt en gaat zich steeds meer distancieren van iedereen en gaat zich steeds eenzamer voelen. En hij noemt het zelf, ik voel me een eiland en iedereen is een eiland. Mm. En hij komt er ook achter, hij heeft zelf een groot geheim, maar hij komt ook achter geheimen van anderen.
En dan wordt dat eilandidee nog alleen maar bevestigd.
Heel erg versterkt. Dus het is een wereld van geheimen, dit boek. En wat ik zo ontzettend mooi vind, is dat het heel simpel geschreven is, maar heel fijnzinnig. En iedereen is zo kwetsbaar, weet je wel. We denken dat we grip hebben op onze levens, maar het is zo, is er iets gebeurd waardoor alles kantelt. En ze laat je zo helemaal, je bent zo helemaal in die wereld van haar.
Mm-hmm. En is die kwetsbaarheid, er is echt een lamp van de wereld van Trump ligt erop.
Nee, ligt eronder.
Het
gaat helemaal verder niet over Trump, maar het gaat er wel over dat een van zijn vrienden op Trump heeft gestemd en dat hij dan toch nog wel met hem uit eten gaat.
Ja.
Het is allemaal heel subtiel dat het, ja, hoe ingewikkeld het allemaal is geworden of zo, maar helemaal niet expliciet. Dus dat kan ik bijna niet. Ik heb ook gezocht naar een zinnetje, maar het zit zo verweven in de materie.
Het zet natuurlijk de wereld van zijn kinderen van hem.
Alles zet het op zijn kop. Maar het is ook, ja, je zou het ook wel een soort midlife of zo kunnen noemen van Artie, die eigenlijk ook een beetje denkt, maar wat heb ik nou eigenlijk gedaan in mijn leven of zo? Wat iedereen ook wel kan denken. Terwijl ik denk, dat is zo leuk. Het is ook een hoopvol boek of zo. Je hebt de hele tijd de behoefte om tegen Artie te roepen, om hem aan te moedigen. Van, ga gewoon lekker zeilen. Nee, vertel het nou maar wel tegen je vrouw. Ja. Dit moet je nou wel vertellen. Of weet je wel, je raakt
het Jan Klaassen effect.
Ja, zeker. Je raakt er echt ingezogen.
En verliefd.
En verliefd, omdat hij zo ontroerende man is. Ah. Gewoon met de foute sokken. En maar hij is zo lief voor iedereen en goed voor zijn kinderen. Nou, dat heeft zo'n soort mannelijk personage, daar kom ik dan gewoon niet zo vaak tegen, denk ik, of zo.
Ja.
Maar het gaat dus ook heel erg over geheimen.
Je bedoelt in boeken, toch, Helena?
Ja.
In boeken.
In boeken. Maar
Ik zag Bart even heel klein worden.
Ik voel me altijd zo op mijn gemak hier. Maar gaat
ja, nee, maar jij bent ook een artie, vind ik. Maar over dat boek gaat dus over geheimen. En dan keek ik dus gisteravond naar een documentaire over een van onze beste interviewsters, Clary Polak.
Ja.
Die is plotseling overleden, een paar jaar geleden. En die was echt, die missen we echt. Die was waanzinnig goed op radio en televisie, politieke interviews, culturele interviews. Nou, te gek. Die had een heel fijn leven, net als Artie. Gewoon lekker uit eten, goede vrienden, leuke man, alalalala. Mm-hmm. Nou, op een gegeven moment is die man is dement geraakt, is overleden. En dat was natuurlijk een heel groot verdriet in haar leven. Maar wat er gebeurd is, zij is gewoon doorgegaan met werken, met vrienden zien. Maar zij is op een gegeven moment ziek geworden. Ze heeft kanker gekregen en ze heeft dat aan niemand verteld. Aan geen enkele vriend, aan nul mensen. Dus hoe eenzaam ben je dan dat je dat besluit neemt, dat je dat zo wil doen. En zij is gewoon zelf uit het leven gestapt, omdat ze niet beter zou worden.
Ja.
En niemand wist ervan. Dus al die vrienden worden geïnterviewd en zijn nog steeds gewoon verbijsterd en diep bedroefd van, we hadden er voor haar willen zijn en we hadden haar willen ondersteunen en meegaan naar het ziekenhuis. En alles wat zij heeft doorstaan, heeft ze allemaal in haar eentje gedaan.
En snappen ze het wel, haar
kennende? Er zijn een aantal mensen. Het is een heel verhaal met haar jeugd, want haar moeder heeft hetzelfde gedaan. Mm. Dus dat is gewoon haar voorgeleefd.
Ja, ja, ja.
Want toen had ooit een dokter tegen die moeder gezegd, als je eenmaal zegt dat je ziek bent, zien mensen je alleen nog maar als patiënt. Ja. Dus zeg het maar tegen niemand. Maar dit is ook zo'n voorbeeld van zo'n groot geheim in een heel dagelijks leven. Het is allemaal niet heel groots en meeslepend. Het zijn gewone levens, gewone mensen. Maar het grijpt je wel naar de keel. En je denkt echt wel, ook als ik die film zie, die kan ik echt aanraden. Die staat op NPO Start. Dat heeft enorm veel raakvlakken met dit boek. Hoe iedereen dus toch, terwijl je denkt we zijn beste vrienden, toch er niet helemaal kan zijn voor elkaar.
Nee, maar krijg je begrip voor haar keuze? Of?
Nou ja.
Want je snapt het ergens ook wel misschien.
Van jawel, maar als je de beste vriend bent van Clary. Want er waren echt mensen bij die zeiden, ik ben boos op haar. Ik kan het gewoon niet begrijpen. Want ze hebben heel vaak tegen haar gezegd, maar Clary, je loopt zo slecht. Of je, en ze had gewoon elke keer, ik heb slecht geslapen vannacht. Ja. Of ik ben van de trap gevallen. Of ze heeft het hele spel gespeeld. Ja, weet je wel. Dat is
natuurlijk wordt
heel
natuurlijk steeds.
Maar ja, mensen kunnen gewoon, het gaat ook over dubbel levens leiden. Mm-hmm. Dat is dit boek ook. Het is geheim, het is dubbel levens en het is ook super herkenbaar. En het is diep menselijk. Mm-hmm. Echt een
Helena,
fantastisch mooi.
Het is
mooi
gewoon een dubbeltip.
Ja, het is echt een heel mooi boek. Nou, ja.
Prachtig. Ja, en die film.
Ja, dus Koen Verbraak heeft die film gemaakt. Staat gewoon op NPO Start. Hoe de film heet?
Ja.
Ja, dat is zo'n serie over leven.
Oh,
dat is ook een podcast. En dan is er ook één keer in de zoveel tijd 6 delen op televisie.
Ja. Ja,
dus er komt nu volgens mij elke zondag een deel. En dan kan je dat daarna weer terugkijken. Maar ik weet niet waar die andere delen over gaan. Dan komen we misschien nog een keer terug.
We zetten een link van deze aflevering over Clary in de show.
Ja, dat is sowieso echt heel erg de moeite waard. Ja.
Top, dankjewel Helena.
Joep.
Dingen met Dick. 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 Dingen met Dick.
Toch zitten, hè?
Ja, je kan zitten.
Yeah.
Ja, je kan zitten. Ja, nee, dat is zo.
Had ik niet
en dat is af en toe ook goed, Dick Verda, trouwens. Yeah. Want ik heb gehoord dat je ook 11 steden in de benen hebt zitten. Klopt dat?
Nee, er zit hier iemand achter mij. Die heeft 11 steden in de benen zitten.
Ah, was jij alleen maar de bezemwagen?
En ik heb gekeken.
Ik vind dat... de luisteraars kunnen deze betreffende pols niet zien. Maar misschien wil het slachtoffer de pols eventjes omhoog houden.
Jeetje, maar dat is heel serieus.
Ja, dan begrijpen we dus dat het een... Want we zien een verband. En
er zit wel een verband tussen de LC-tocht en deze pijnlijke situatie.
Ja, want dat is jouw vriend Eiko. Die is
wij gingen hem aanmoedigen.
Ter val gekomen.
Ja.
En ik heb gehoord dat hij wel de tocht heeft afgereden.
Ja, hij was na een paar kilometer al gevallen. En wij zaten in het edele plaatsje Bartleheim op hem te wachten. En zijn gehele familie om hem te ontvangen met een bord pasta.
Goed,
ook, maar toen was hij dus al gevallen. Nee. En dat was na een paar kilometer.
Ja, dus jullie zeiden, nou mooi, we kunnen meteen met drinken beginnen.
Nee, we hebben hem, ibuprofen aangeboden.
Oh, veel beter.
En ik geloof dat hij er ook heel veel van geslikt heeft. En toen is hij doorgegaan. En hij heeft het gehaald. Dat is niet normaal.
Wat een helder verhaal.
Ja, het is
eigenlijk
helder.
Beter.
Ja. Soms denk je, is het een helder verhaal? Soms denk je ook, man,
stel je niet aan,
dan toch gewoon. Ja, als je toch zo geweldig bent. Je gaat toch nog 200 kilometer op zo'n stuurtje leunen met een gebroken pols. Hey.
Je doet een soort kasseienwegdek na.
Nee, maar Friesland is niet alleen maar geplaveid, hè?
Oh, nee?
Het is een rijke provincie, maar er zitten wel wegen tussen waar je nou wel gaten in zitten. Volgens mij. Of niet?
Ja.
Ja, maar dat weet jij dan weer. Toch?
Ja.
Ja.
Nou ja, goed. Het is toch een heldendaad.
Ja.
Het is al gezegd. En dat is dan gewoon een vriend van jou, hè? Daarmee geven we eigenlijk ook aan met wie we hier te maken hebben.
Nou ja, en iemand die gewoon naar Ballet Croquet komt luisteren.
Ja, ook na zo'n val.
Na zo'n val. Dat is bijna, dus eigenlijk een eigen stempelkaart kruisje waard.
Gewoon waar je kan, moet je er een Ballet Croquet stempel op geven.
Ja. How can we make this about Ballet Croquet? Dit is een hele jammerlijke val van...
Maar hij heeft het gedaan.
Maar wat een held.
Ja, wat een held. En jij bent zelf ook een held. Namelijk in de zin dat je hier altijd reclame komt maken. Op de meest eigenzinnige wijze mogen we daar wel bij zeggen. Soms hebben mensen niet eens door dat het reclame is.
Nee.
En ook is er verder ook geen enkele commerciële transactie aan te pas. Maar dan hebben we toch allemaal het gevoel dat er reclame gemaakt is.
Er zijn natuurlijk vorderingen op het gebied van Hermit.
En we krijgen, je weet, we roepen luisteraars trouwens. Oh, sorry.
Er komt een update, hè?
Ik denk dat mensen weten wat Hermit is. Hermit is een gin gemaakt van Oosterscheldewater. Of met Oosterscheldewater. Natuurlijk niet van Oosterscheldewater. Want dat zou betekenen dat het gedestilleerd zeewater is. En dat is het niet.
Nee.
Het is een zuivere gin. Echt een handmade, prachtige, gecompliceerde gin. Maar wel eenvoudig en handcrafted. Premium noemen ze het. En dat is door mijn grote vriend Willy is dat ooit bedacht. En ik ben daarbij getrokken om met mijn oesters als zijnde Don Ostra.
Mm-hmm.
Vergeet dat niet. Ik doe als oesterman, noem ik mijzelf van Don Ostra. Mm-hmm. En hebben wij die gin gedurende 4 jaar in de markt gezet. Waanzinnig succes. Enorm succes.
Ja.
Het was alleen heel arbeidsintensief. En Willy had kinderen en een vrouw en nog een bedrijf. Dus hij heeft het verkocht.
Ja.
Nou, toen is de klatter vreselijk ingekomen. Oh. En toen ineens was daar... Herma.
Mm-hmm.
En Herma Hanos. En die heeft dat merk gekocht. En daar ben ik dus al maanden mee bezig om daar contact mee te krijgen. Omdat... dan weer op mij te betrekken, zodat ik daarmee door kan.
Ja, ja.
Nou, dat is bijna gelukt.
Ja, fijn.
Ja.
Is er gesproken?
Er is weer gesproken. En inmiddels naar aanleiding dat er een Instagram-account bestaat van oesters en gin.
Oh.
Nou. En het oestergedeelte, want ik dacht van nou krijgen we toch helemaal het heen en weer. Dus ik heb een gebeldje van, waar ben je nou mee bezig? Want er is geen overleg. En wie zijn dan de oesters? Ah, dat ben jij.
Oh.
Dus ik ben een stap verder. De Don Ostra is de oesters.
Jullie zijn eerst getrouwd en gingen daarna kennis maken.
Ja. Ja,
het is een beproefde methode.
Ja. Maar het staat dus te gebeuren. Er zit vorderingen en schot in de zaak. De Instagram-account. Dus kijk, volgens mij staan er ook al een aantal likes. Je weet het niet, maar oesters en gin.
Oesters en gin, we gaan het massaal volgen.
Ja, en daar word ik dus ook in genoemd. En word ik dus via Hermit ook gedetacheerd naar allerlei partijen. En ik heb zelfs al met een dame van de Hoge Hotelschool gesproken over hoe ik de Belgische markt heb veroverd.
Maar even,
helemaal niet gedaan,
beheer je nog je eigen agenda?
Sorry?
Beheer je nog je eigen agenda?
Ja, dat laat ik zo een beetje langs me heen gaan. Ik wil mijn agenda...
is ook maar gewoon net hoe de dag is.
Ja, want heel veel mensen nemen die agenda wel erg serieus.
Nee, dat vind ik
ook. Even kijken of het met de agenda matcht. Dan ben ik meestal al klaar.
Ja. Nee hoor. Je ziet wel of ik kom met mijn oesters.
Ja.
Dat is
nou,
het
ja,
een
dat
beetje.
Niet, maar... Nee. Ja, gewoon dat ik kan. Nee, afspraak is afspraak.
Kijk,
wel.
Oh, dat wel.
Ja,
zo zeker. Kennen we jou.
Maar dat hoeft niet te betekenen dat jij vervolgens met je agenda leeft.
Nee.
Mooi, vind ik heel mooi. Wie dat ook heel mooi vindt, is... wij roepen in ons programma altijd luisteraars op om ook recensies te plaatsen.
Ja.
En dat doen ze ook massaal. En zo heeft er dus ook iemand een recensie geplaatst met woorden. Hè, mm-hmm. Dat je echt vertelt waarom je het zo leuk vindt. En die zei gewoon, het is een hartstikke leuke podcast.
Met de
Nee,
niks maar.
Met de allerleukste reclamerubriek die er in podcastland te vinden is.
Nou, dat doen we het allemaal voor,
hebben we, daar hebben we jou voor.
Daar hebben we mij voor,
Don reclame.
Ja, het brengt alleen nog niks op, maar dat geeft niet.
Dat is het echte omdenken, weet je wel? Dat is het echt even helemaal anders.
Ja, het is wel mijn stijl om het niks op te laten leveren. Dat is wel knap inderdaad.
Maar ja,
ik leef nog wel. We zijn er nog. Hè?
We zijn er nog. Ja. Het licht brandt in de kookhaven als altijd.
En ik wou maar zeggen, hè, dat weer mijn grote vriend die de Elfstedentocht heeft veroorzaakt. En mm-hmm. tenminste veroorzaakt, heeft gereden.
Ja.
Heeft ook hier met zijn hele handel en wandel in zijn bedrijfs... relaties-achtige sfeer gezeten om hier te eten, een podcast bij te wonen. En dat kan dus,
dat kan dus
veel meer mensen doen. Ja. Hè? We hebben Lassie Toverijst gehad.
Lassie Haverijst.
Haverijst
waar Lonen mee getoverd heeft.
Ja, precies. Zo absoluut. Was het. En zo hebben we nog meer bedrijven gehad die hier dan komen aanschuiven.
Zeker. Nee, het is, je mag wel reclame maken in de rubriek Dingen met Dick. Zo is het nou ook weer niet.
Nee.
Maar het hoeft niet. Dat is het leuke.
Ja, dat is het leuke.
Ja.
Dus daarom zou ik zeggen, kom de kookhaven. Er zitten wel meer mensen trouwens hier die de kookhaven hebben afgehuurd voor feestjes en dat soort dingen. Maar ze ook allemaal leuke feestjes. En die komen ook gewoon weer hier terug. Dus,
precies.
Dat is wel gezellig.
Een terugkerende klant is een happy klant. En Dick, het is gewoon fantastisch. Ik wil ook iedereen oproepen als je nou denkt, hey, ik wil toch ook op wat voor manier dan ook in de rubriek Dingen met Dick.
Ja, ik sta ervoor open. Hè?
Jij staat ervoor open. Dat is zo leuk aan jou.
En ik kan me best ook wel inleven en inlezen op
diverse
hoe jij
thema's.
Denkt dat jouw bedrijf neergezet moet worden.
Ja.
Of ik het mee eens ben, dat is de tweede.
Nee, maar dat is de spanning.
Dat is
waarom mensen luisteren naar Dingen met Dick.
Dat zijn mensen echt niet te geloven. Nee. Maar dat geeft niet.
Dat geeft niet. Die mogen er op zich allemaal zijn. Zeker als ze willen adverteren. En wilt u nou adverteren in Ballet Croquet? Laat je door niks afschrikken. Stuur gewoon een mail naar alles@balletcroquet.nl.
Dingen met Dick. Dingen met Dick. Dingen met Dick.
We gaan naar onze volgende gids, Bart Prinsen, redacteur kunst en cultuur, promovendus, zonder dat een instelling zich daarvan bewust is, op het thema van de koets in de literatuur, correspondent Boksgala's.
Zeker.
We kunnen het gewoon niet laten.
Er is boksen, hè? Er is boksnieuws. Nou ja, er is oud boksnieuws.
Begin daar eens mee, maar wacht
mag
even.
Mag dat? Oh, sorry.
Maar ik ben nog helemaal niet volledig.
Oh, neem me niet kwalijk.
Bijzondere familierelaties, kunnen we niet onvermeld laten. En vandaag ga je dus onder andere over boksnieuws.
Nou ja, ik wou even naar het oude nieuws van vorige week.
Ja.
Want ik weet niet of mensen dat mee hebben gekregen, maar Rico Verhoeven was ineens verrassend.
Helena zit te knikken.
Dicht bij een wereldtitel.
Onze Rico.
En dat was echt wel heel erg een heel bijzonder iets. Het deed me een beetje denken aan een Griekse mythe. Ik zou maar zeggen Prometheus tegen Zeus, weet je wel. De mensen tegen de goden. Weet je wel, Prometheus die koos de kant van de mensen en die misleidde Zeus met twee pakketten. Eén met goed vlees waar die viezigheid omheen had gedaan. Eén met slecht, met alleen maar botten. En daar had hij dan glanzend vet omheen gedaan. Toen koos Zeus dus het tweede aantrekkelijke pakket, maar had alleen maar de botten en de mensen hadden het vlees. En er was Zeus zo boos dat hij de mensen het vuur ontnam. En het vuur staat dan eigenlijk voor techniek en beschaving. Nou ja, dat gaat nog even verder, die mythe. Maar ik ga even terug naar Rico Verhoeven, die daar
Ben toch benieuwd hoe dat met die wedstrijd is afgelopen.
Rico, dat was natuurlijk onze wereldkampioen kickboksen, onverslaanbaar, al heel lang. En die ging ineens het echte boksen in. En ik kreeg ook wel appjes van vrienden die zeiden, maak die kans. En wij dachten allemaal, nou nee. Je kon ook wel wedden, maar dan kreeg je, als je daarop wedde, dan was je echt spekkoper dat Rico zou winnen. Dus het was echt heel maf dat hij...
Het ging doen,
meteen op het allerhoogste niveau, namelijk tegen de geweldenaar van dit moment, Alexander Usyk, de Oekraïner. En ik moest ineens denken aan... Ik ben niet zo heel vaak naar van die grote bokswedstrijden geweest, maar wel 10 jaar geleden bij Tyson Fury tegen Klitschko. Klitschko was toen de wereldkampioen en Tyson Fury was een beetje een rare nar, zou je kunnen zeggen. En die daagde daar ook de grootste Klitschko uit. En wij dachten allemaal, nou, dat is gewoon kat in het bakkie. Klitschko gaat winnen. En die Tyson Fury die danste er allemaal een beetje als een raar soort paljas daar door die ring. En die won.
Ja, nee.
Tot onze grote ontzetting. En toen, ik weet nog goed, er was iemand bij die echt verstand van boksen had. Die zei, ja, het gaat er niet om of je mooi wint. Hè? Het gaat erom dat je wint bij boksen. En misschien is dit wel de nieuwe manier van boksen of zo. Nou ja, die Verhoeven Usyk, wat zo bijzonder was, was dat hij dus eigenlijk... Hij was ineens overgestapt naar professioneel boksen in plaats van kickboksen. Hij had nooit echt serieuze wedstrijden gedaan. Hij koos meteen de zwaarst mogelijke tegenstander. Een ongeslagen kampioen. En toen was er ook nog een hele rare vreemde ontknoping in de 11e ronde. Want eindelijk kreeg hij een enorme poeier van Usyk. Dus toen dachten we, hé, gelukkig, nu gaat het mis. En toen stond hij toch weer een beetje op. En toen staakte de scheidsrechter ineens de wedstrijd, terwijl het nog 10 seconden voor de bel was. Dus er was nog maar 1 ronde te gaan. En nou ja, de hele wereld dacht, wat gebeurt hier nou? Dus het aardige was, die Rico, die kon eigenlijk niet verliezen. Want hij, als hij kansloos was verslagen, had hij toch maar mooi de allerbeste bokser van de wereld uitgedaagd. Als hij had gewonnen, nou, dan was het helemaal mooi geweest. Ja. En nu was hij een soort ongekroonde koning. Hij had gewoon de morele overwinning, want hij zei, ja, er was geen enkele reden om de wedstrijd te staken. De bel zou net gaan klinken, dan had ik me nog een beetje kunnen herstellen. Dan hadden we in die laatste ronde kunnen zien wat er gebeurt. En het mooie, de reden waarom ik dit vertel is maar, niet vanwege het boksen, maar eigenlijk vanwege het cultuurverschil. Ja.
Ja, ik heb een vraag. Ja. De scheidsrechter staakt de wedstrijd. Ja. En wat is dan, is dat dan de eindstand?
Ja, die zegt dan technisch knock-out, TKO, technisch knock-out. En dan, kijk, als hij vindt, en dan mag zo'n scheidsrechter ook doen, jongens, we gaan niet meer door. Dan is dat
want
meestal met een goede reden.
Een dode,
ja, want dat, ja, als zo'n Usyk goed op je gezicht slaat, nou, dat is echt heel gevaarlijk gewoon. Dus ja, je moet de man dan daar ook wel een soort autoriteit in toekennen. Mm-hmm. Maar goed, achteraf is er ook bezwaar gemaakt en weet ik veel. Mm. Maar waar het vooral om gaat, is eigenlijk hetzelfde als wat ik 10 jaar geleden daar in Düsseldorf had. Dat je toch een beetje neerkijkt, een beetje nuffig neerkijkt op die kickboxers. En dat in het echte boksen, de noble art of self-defense, mm-hmm, waar ook allemaal penozen rondloopt en mensen met bontjassen en filmsterren en weet ik veel. Maar die voelen zich toch net iets beter dan die kickboxers, weet je wel. Dus het was gewoon... En hij was ook de maandag daarna was hij bij Eva Jinek en ging hij zeggen, let me go out on my shield, weet je wel. Ik ben de ongekroonde koning, waarom mag ik niet met geheven hoofd alsnog verliezen? Nou ja, die Prometheus...
Maar steeg je achting dan voor Rico?
Nou, ik vind het heel interessant om zelfs ook bij mezelf te merken dat ik het eigenlijk maar niks vind dat zo'n kickboxer dan wint van...
Oh ja. Want dan heb jij eigenlijk leven lang de verkeerde sport aangehangen.
Nee, dat je zo deftig doet over iets wat... het gaat er toch om wie er wint. En verder gaat het nergens over natuurlijk.
Nee.
Dus.
Oké.
Okay. Ik wou nog even naar Prometheus.
Ja, doe maar.
Wat
naar Prometheus.
Nou, die heeft dan dus het vuur van de goden gejat. En dan is Zeus zo boos dat hij hem aan een berg ketent. En dan komt er iedere avond komt er een... adelaar en die eet de lever van Prometheus op.
Dus hapje voor hapje.
Die eet hem helemaal op en die groeit dan weer aan. Dus het is een soort eeuwigdurende straf. Maar de mensen hebben wel het vuur.
Ja.
Dus met andere woorden.
1 iemand offerde zich op voor het vuur.
Daarom. Dus dat is...
Small price to pay.
Nee, maar snap je wel, dat het is toch... Het is een heel grappig... Dus we kunnen het dan niet hebben, wij echte boksers, dat die kickbokser wint. Dat is, of dat zo'n nar wint, weet je wel.
En snap je dat?
Ja, want ik vond het zelf ook, maar ik heb gewoon ongelijk.
Ja. Ja. Maakt het ons dom dat we eigenlijk willen dat
Nou, mij wel, ja. Jullie niet natuurlijk.
Ik zou tegen een kickbokser nog een bokser zeggen van... ik vind het nu echt wat hoor, die sport van jou. Ik weet niet, dat lijkt me niet te verstandig.
Rustig aan.
Rustig aan. Want we hebben hier al een gewonde en die heeft de Elfstedentocht gedaan. Voor het weet ligt Bart
Maar ik zie, Bart, je hebt nog iets daar.
Nou ja, ik dacht, dat was dan de kroketten. Dan ga ik nu naar de ballet.
Ja, nog het een klein ballet. Beetje ballet.
Dus ik kreeg een boek cadeau. Ik zou het zelf misschien niet zo snel gekocht hebben. Maar het is geweldig. Het is van iemand die heet Erik Bindervoet. Hij is voor ingewijden best bekend. Want hij heeft heel veel werk vertaald. Hij heeft met Robert-Jan Henkens een tijdschrift dat heet Platform. Er staat hier een onregelmatig, maar geregeld verschijnend literair, maritiem, filosofisch tijdschrift voor expliciete lyriek, poëzie, vertalingen, tekeningen en kennisvelden die in de belangstelling staan. Nou ja, het is dus een soort allesvreter, deze Bindervoet. Mm-hmm. En hij schrijft dus ook gedichten. En dit gedichtenboek heet dus Erratapedia. Errata moet ik misschien even uitleggen. Die had je dan vroeger in een boek zitten, weet je wel, had je zo'n velletje met vergissingen, mm-hmm, voor zet, fout of missers van de auteur. En Wikipedia kennen we natuurlijk als die onuitputtelijke vergaarbak van encyclopedische weetjes waar iedereen democratisch aan kan bijdragen, wat natuurlijk heel nuttig en fijn en handig is, maar ook soms een beetje irritant, omdat alles een beetje hetzelfde gewicht krijgt toegekend. Dus een lidwoord, de, het of een, is eigenlijk even gewichtig als het zelfstandig naamwoord wat erop volgt. Mm-hmm. Dus dat vind ik zelf dan altijd wat lastig aan Wikipedia. Maar dit heet Erratapedia. En nou ja, dus Erik Bindervoet maakt een dichtbundel. Het eerste gedicht in de bundel heet In den Beginnen. Dan hebben we al 3 voetnoten te pakken. En dat gedicht dat, ik zal het even voordragen, het is niet zo'n heel lang gedicht. Als mijn computer meewerkt. Kijk, zie je de wolk daar? Er hangt een appel aan, 1 rode appel aan. Pluk de rode appel die aan de wolk hangt. Wat weet je nu? Wat je nog niet wist? En dan hebben we al 36 voetnoten gehad. Dan begint er, dus bij ieder woord bijna, staat er wel een voetnoot. En dan komt er een gedicht dat heet Gorter en ik. Dat gaat over de dichter Herman Gorter, waar ik persoonlijk niet super fan van ben. Maar als je dit leest, dan krijg je toch weer helemaal zin om dat lange gedicht Mij uit 1889, mind you, nog eens na te lezen. En hij vergelijkt zichzelf met Herman Gorter. En hij komt hem zogezegd tegen in het gedicht. En dan vraagt hij hem, wat bezielt iemand om een lang gedicht te schrijven, terwijl het grote voordeel van poëzie boven proza en andere min of meer literaire uitdrukkingsvormen toch is dat poëzie, aldus T.S. Eliot, en die kon het weten, takes up less space. Mm-hmm. Nou ja, dat is ontzettend grappig. En dat gaat. Dan blijken ze ook nog allebei een moeder te hebben die dezelfde achternaam heeft of zo. Hij ziet allemaal overeenkomsten en voorziet het ook allemaal van noten. En Erik van Muiswinkel komt ook nog voorbij. En het is al ongelooflijk. Dan komt er nog een gedicht. Dat heet Gorter zonder mij. En dat begint dan met een voetnoot. En daar zal ik even een stukje van voorlezen. Gorter zonder mij, voetnoot. Hier zit werkelijk, letterlijk en figuurlijk geen woord van Erik Bindervoet of mezelf bij. Dus zie Herman Gorter verzamelde werken, blablabla, gaat dan maar door. Conclusie, anders dan een dichter als Loutje Bert die het failliet van een ideaal vaststelde, wekt Bindervoet de indruk nooit echt in het ideaal te hebben geloofd. Dus dan komt er een hele noot over hem door iemand anders. En je kunt je natuurlijk afvragen, is dit dan poëzie? Nou, dat is het eigenlijk wel. Er is ook een gedicht dat heet De Schoenendoos, waarin we de schoenendoos bekijken. Eerst van de boven- en de zijkant en de onderkant. En dan maakt hij hem voorzichtig open. En dan, dan zit er van alles in. Ik kan daar misschien een klein stukje over voorlezen. Clark's Desert Boot 1044 JA69 Brown Suede staat erop. Vergezeld van een fotootje van de schoen in kwestie. Ja, je verzint het niet, zou Simon Gerard van het Reven gezegd hebben. Voorzichtig, bijna mechanisch neem ik de aan slijtage onderhevige en ter versteviging duchtig met papiertape ingezwachtelde doos van de kast af. Oh, hij heeft hem nu nog vastgepakt. Nou, dan maakt hij me open, er zit er van alles in. Dus, dat gaat bladzijdenlang door. Het is een toegangsbewijs tot de Messiah van Handel. Een toegangsbewijs tot het eerste strijkkwartet van Bartok. De knisperende verpakking van een zakje Chewy Instant Mei van.
Wacht even, zijn we nog bij de schoenendoos?
3 zijdes van de gele kartonnen verpakking met rode belettering van My Mom's 100 Watt Light Bulb. Want moeders kan het weten. Mom knows best. En er staat daar weer een voetnoot bij. Bedoeld om de lustgevoelens te bevorderen. Appeltje, eitje, bloemetje, bijtje, ideetje van Columbus. Nou, en ze. Dus je gaat de hele tijd alle kanten van je hoofd in. En het zijn dus niet echt Wikipedia-weetjes, maar dingen die je net niet verwacht. Of die dan toch weer iets anders. En die dan eigenlijk zit je half in je ontroering. En dan word je weer ergens anders naartoe gestuurd.
En daarom toch heel poëtisch.
En heel erg leuk. Het gaat over Tom Waits en over allerlei andere muzikanten. En nou ja. zal ik nog een klein stukje voordragen?
Ja,
gewoon om te laten merken. Dus een gedicht heet Ze, Zij, Ja, Ja. Zij neemt de relatieve ruimte tussen rust en beweging in. Door te zijn wat ze wordt, verandert ze in wat ze is, wat ze wordt. Gazelle, een taart, een hert, gas. Een levend barende slang, een heg, een aasetende gier, Lego. Zij geeft in de relatieve stilte tussen vraag en antwoord, antwoord. Als jullie eens wisten wat er in ons omgaat. Nou, dat is van de vrouwen tegen de mannen, hoor. En dan ik maak even een hele grote sprong. Want dan kunnen de mensen dat misschien thuis zelf lezen. I am here, you are there. You'll stay there. You will never reach me. You'll never have me. You will never get me. But you are mine. Con pele e cabello. Come closer. Come closer. Come a little bit closer. Nu denk je van, dat zal zo over dat.
Ik word een beetje bang voor
dat
je,
liedje, hoor. Van Marilyn Martin. Come closer. Maar dat gaat het dan helemaal niet over. Want dan gaat het over Patricia Arquette. Want die wilde geen beugel omdat ze er niet perfect uit wilde zien. Al had ze geen fietsenrek, staat er in Noot 21 bij dit gedicht.
Mm-hmm. Oké. Okay.
Don't be shy and dream of. En daar eindigt het gedicht.
Ach, nou, fantastisch.
Dat is toch geweldig?
Ja. Maar wat ik het allergeweldigst vind, is jouw overgave aan deze stream of consciousness meets.
Ja, ik vind het. Ja, dat meanderende, dat mag ik enorm in de poëzie.
Ja, leuk. Fijn. Dankjewel, Bart, dat jij het voor ons gelezen
Heerlijk.
Hebt.
Heerlijk. Dankjewel.
Ai, wie is de kok? Laat mij eens spreken met de chef. Ai, waar is de kok gebleven, chef? Ai, waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef. Ai, wie is de kok? Ai, wie is de kok? Ai.
De kok is niemand minder dan onze eigen Lone Balsen. Ja, je kookte vandaag voor een bomvolle kookhaven. Want je zei, kom, we gaan het begin van de zomer vieren. En mensen hebben midsommar op hun bord gekregen. Ja. Een prachtige bloem van courgette. En allerlei lekkere groene dingetjes die op dit moment te krijgen zijn. Maar je hebt ook iets leuks in petto voor mensen die er echt even uit willen. In augustus, als ik het goed heb begrepen.
Ja, dat klopt.
Een retraite.
Ja,
dat klinkt retraite. Heel spannend.
Ja, trendy, hè?
Ja, heel trendy. Ja. Heel Insta van je.
Nou, het is ontstaan omdat ik merk, ik geef workshops en diners en van alles.
Ja.
Piept hij een beetje?
Ja, hij piept een beetje, maar nu niet meer.
Moet ik zo?
Nee, jij doet alles goed. Ja, je geeft diners en workshops.
Ja, en wat ik merk tijdens die workshops vooral, is dat er iets heel unieks ontstaat. Vooral als ik een open vuur heb aanstaan, mm-hmm. en we daarop gaan koken. Dat mensen komen aan, vaak zijn ze heel druk en gestrest en agenda's en doomscrollen en ik weet niet wat, kinderen en
het leven.
En, het leven, het drukke leven. En dan gaan we koken en dan stappen ze helemaal hun in aan de wereld in. En dat is precies ook mijn doelstelling met wat ik doe. Ik hou van koken. Ik wil graag mensen leren koken. Dat is het niet.
Mm-hmm.
Maar ik wil vooral zo'n bubbel creëren waar je echt een aan de wereld in gaat. En in dit geval is dat het noorden.
Mm-hmm.
Ik doe Nordic cuisine. Dus dan neem ik ze mee naar mijn
geboortegrond, hè?
Ja, naar mijn geboortegrond en waar ik voor sta. En dat is heel leuk op een dag. Maar ja, dan het is nog leuker, dacht ik, als we dat nu 2, 3, 4, 5 dagen mm-hmm. zouden gaan doen. En dat heb ik getest in de winter.
Ja.
In Frankrijk, in de Ardèche, hebben we dat gedaan op een berg. met 5 vrouwen. Dat was heel erg leuk. En in de winter. En toch viel er heel veel te plukken. En we konden lekker buiten zitten. Wel met een dikke trui aan en zo. Maar en ja, dat was een heel unieke sfeer die daar ontstond.
Die bubbel waar je het
die bubbel, het was gewoon de bubbel. En dan dacht ik, ja, maar het is heel leuk in Frankrijk, maar waar ik vandaan kom is het nog mooier.
En in
de zomer is het fantastisch, maar dan kun je echt heel veel plukken. Vooral ik hou van wild plukken in mijn eten. Dus ik dacht, nou dan ga ik kijken wat we kunnen doen in het gebied waar ik ben opgegroeid. En dat is op het platteland, ten noorden van Aarhus.
Mm-hmm.
Daar heb je in Nationaal Park, in oude landschappen uit de ijstijd.
Mm-hmm.
Heel heuvelig en zo, heel veel water, heel veel bijen. Bossen die dan in het water gaan, direct op het strand, zeg maar. Dan zit je met de bomen achter je. En ja, het is een prachtig landschap. En daar heb ik een huis gevonden. Die echt op het strand staat, op een favoriete plek daar waar ik altijd ga plukken als ik thuis ben. Dat huis heb ik kunnen huren.
Geweldig.
En daar
kunnen mensen, dus jouw gast komen zijn.
Gast komen zijn. Dan gaan we koken op een open vuur op het strand. We gaan de bos in, waar ik heb afgesproken met een jager. Die komt ons helpen met wildvlees bereiden. Hij gaat ons ook laten zien welke paddenstoelen we kunnen plukken in de bos. Hij kent die bos inside out.
Mm-hmm.
Ik ken hem ook redelijk goed, mm-hmm. maar hij kent hem nog beter. En we gaan plukken, we gaan bloemen, wilde bloemen en bessen en kruiden en noten en van alles en nog wat plukken langs de strand, het strand waar het huis op zit. En we gaan naar de sauna, we gaan lekker naar een Michelin restaurant die daar ook op het platteland.
Wacht even. Oké, dit is een soort deep dive. Mensen gaan en zelf koken.
En
er is een jager.
En er is een jager. En strand en bos.
En wonen.
Ja, ik heb het opgesplitst. In de eerste dag gaat het over het strand.
Ja.
De tweede dag gaat het over het bos. De derde dag over het land. Dan gaan we ook echt naar zo'n in boerderij. Hoe heet dat? Regeneratief boerderij waar alles echt prachtig kunnen we groenten plukken en zo. En dan gaan we naar een restaurant die daar zit in die boerderij. Zeg maar. Die hebben een groene Michelinster.
En dit gaat plaatsvinden in augustus.
Dat is waar, ja. Dat is van 23 tot 25 tot 28 augustus.
Wat moeten mensen doen?
Zij moeten mij heel snel appen of bellen.
Ja, want hoeveel bedjes zijn er in dat mooie huis?
Nou, we hebben 7 plekken.
Zo.
8 plekken in totaal, dus het is een team. We gaan echt de diepte in. Heel erg leuk om met een groep te doen ook. Ik ga met een groep volgend jaar met een gesloten gezelschap. Mm-hmm.
Maar nu kunnen nog individuen zich aanmelden voor deze keer.
Dat kan, of met een groep. Maar het moet wel binnen 3 dagen.
Ja, oké. Snel reageren.
Binnen 3 dagen.
Snel reageren, kijk in onze show notes, daar vind je een link. Maar je kan ook, als je zelf gewoon She Came From North... .com kan intypen.
Ja,
dan kom je er eigenlijk op. Want omdat het snel moet, voel ik ook druk. Hè?
Gewoon grote druk.
Ja, shecamefromnorth.com. En dan staat alles daar uitgelegd. En je hebt ook een Instagram, daar kun je het ook vinden, neem ik aan.
Zeker.
Ook shecamefromnorth. Ja, mensen, laat deze kans niet aan je voorbij gaan. Je hebt nog maar 3 dagen.
Ja.
Leuk, Lone, dankjewel.
Ja. Nou, graag gedaan.
Ja, Francine, dan zijn we aan het eind van de retraite die deze aflevering is geweest.
Ja, dit was een meanderend uur waarin we eigenlijk ons afvroegen, wat weet je eigenlijk echt van de ander? En wat weet je van je DNA? En wat weet je van de schimmige zakelijke zaakjes van je ouders? En maakt ons dat nou eenzaam? Of is kunst de perfecte manier om tijdelijk grote troost te vinden door verliefd te worden op een hoofdpersoon of op een poëtische schoenendoos? Dus volgens mij veel troost, veel geheimen en af en toe een dubbele leven.
Heerlijk. Dankjewel, Francine.
Dit was aflevering 33 van het derde seizoen van Ballet Croquet. Wij danken onze gasten Helena Heelgerdenaar, Bart Prinsen en Lone Palsen. Kijk in onze show notes voor de informatie die hoort bij hun verhalen.
Grote dank aan de Ballet Croquet Huisband onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené, die onze muzikale vormgeving verzorgen. Even zoveel dank aan onze technische man Reinder van der Put van Put Into Media, die de nabewerking van onze podcast doet. Hij zorgt ervoor dat alles klinkt als een klok. Kijk in de show notes voor zijn gegevens. En wil je nu ook een keer een opname bijwonen? We zijn er iedere maandagavond. Stuur een mail naar alles@balletcroquet.nl.
En adverteren kan ook in onze podcast. Stuur een mail alles@balletcroquet.nl of een DM'tje op Instagram @balletcroquet. Vind je dit een leuke podcast? Laat het ons weten. Je hoort het misschien terug in deze podcast. Of vertel het eventjes op feesten en partijen aan iedereen die het maar horen wil. Met grote dank aan de meest gastvrije Fries van heel Amsterdam en omstreken, Dick Verweda van Studio Coca. Wij gaan ook weer ergens aan laven. Tot volgende keer.
En onthoud, alles is ballet croquet.